Goed, we zijn gebleven bij Genesis 6. Dan gaan we maar verder. Vanaf vers 1. Mag ik dat met elkaar lezen? Ja, begin aan de grote Bijbel. Dus.
Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en ze kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer: mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen had gemaakt en hij voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik heb geschapen van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Kan ik even verder gaan?
Dat mag. Ja.
Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had 3 zonen, Sem, Cham en Jafet. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimte in en bestrijk hem van binnen en van buiten met dek. Maak hem 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 el open laten. De ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog 2 verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op de aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er 2 in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er 2 naar je toe komen. Die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. En Noach deed dit. Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. Nog verder?
Hoofdstuk 7 ook nog. Kun je alles erin?
Prima.
Ja, mooi.
Toen zei de Heer tegen Noach: ga in de ark, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je 7 mannetjes en hun wijfjes nemen, en van de onreine moet je er 2 nemen. Een mannetje en zijn wijfje. En van de vogels weer 7 mannetjes en wijfjes, om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen. Want over 7 dagen zal ik het 40 dagen en 40 nachten op de aarde laten regenen. Dan zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen. Alles wat ik heb gemaakt. Noach deed alles zoals de Heer het hem had opgedragen. Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark. Een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen de 7 dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde. In het 600ste jaar van Noach's leven, op de 17e dag van de 2e maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. 40 dagen en 40 nachten lang zou het op aarde stortregenen. Diezelfde dag gingen Noach, zijn zonen Sem, Gam en Jafet, zijn vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen de ark in, samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren en ook met alle soorten vogels en wat verder maar vleugels heeft. Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen van alle dieren een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God had opgedragen. Toen sloot de Heer de deur achter hem. Nog meer?
Ja, tot het eind van hoofdstuk 7.
Okay. De vloed overstroomde de aarde 40 dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het. En de ark dreef op het water. Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot 15 el daarboven reikte het water. De bergen stonden helemaal onder. Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde. Vogels, ik moet even denken aan boas. Sorry, ik zal het zo meteen vertellen. De bergen stonden helemaal onder. Alles wat op de aarde leefde kwam om. Alles wat er rondwemelde, vogels, vee, wilde dieren en ook alle mensen. Alles wat op het land leefde en ademde, vond de dood. Alles wat op aarde bestond, werd weggevaagd. De mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. Ik moet even vertellen.
Nou, vertel eens van Boas.
We gaan dus naar die ark van Noach toe, wat ik net al verteld. En de juf had dus het verhaal verteld van Noach op Solus. En toen zei hij, nou, alles kwam onder water. En nou, wie zaten er in de ark? Nou, Noach en zijn zonen. En dat wist hij dan allemaal. Ik zeg, nou, en de andere mensen dan? Nou, zat hij na te denken. Ik zei, nou, die gingen dood, hè? Nee, zei hij. Want toen het ging regenen, toen kwamen er allemaal eilandjes en daar gingen de mensen op staan. Ik kan zich niet voorstellen dat alle mensen verdronken. Toen kwamen er allemaal eilandjes en daar gingen ze op staan.
Slim verdronken.
Dat kan je dan denken net, ja.
Nou, grappig.
Goed bedacht, hè?
Ja. De dwaling zit er al vroeg in. Goed, nou, we waren gebleven bij 6 vers 1. We hadden die geslachtsregisters gehad. Dus hoofdstuk 4, het verhaal van Kaïn en Abel. En hoofdstuk 5 van de oudvaders. We waren die gebleven bij toen begonnen de naam des Heren aan te roepen. Maar 1 hoofdstuk verder, aan het eind van hoofdstuk 5. En dan komen we eigenlijk bij het laatste stukje, wat nog hoort bij hoofdstuk 5. Hoe kan je dat zien, dat het bij hoofdstuk 5 hoort?
In vers 9 staat, dit is de geschiedenis van.
Ja, dit is de geschiedenis. Dat zijn de soort aanduidingen in het boek Genesis, waar steeds een nieuw gedeelte begint. Mm-hmm. En het is heel frappant dat eigenlijk al die geslachtsregisters en die geschiedenissen, als er staat, dit is het geslachtsregister van, of dit is de geschiedenis van, dat is diezelfde uitdrukking, dat het steeds een cyclus aangeeft, die eindigt met iets negatiefs. Bijvoorbeeld de eerste keer staat in Genesis 2 vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. En dan gaat het door tot en met hoofdstuk 4. Kaïn en Abel. Als Kaïn dood is, Abel dood is, Kaïn die is weg. En dan heb je dat gepocht van Lamech. En daarmee eindigt, met dat plaatje eindigt als het ware de geschiedenis van de hemel en de aarde. Nou, vervolgens hebben we de geschiedenis van Adam, 5 vers 1. En die gaat door tot en met 6 vers 8. En dat eindigt als het ware met ja, dat beeld van die verdorvenheid van de aarde. Ja, als aankondiging, voorbode van de zondvloed. Vervolgens komt de geschiedenis van Noach. Die gaat door tot en met hoofdstuk 9. En dat eindigt ermee dat Noach dronken in zijn tent ligt. En dat de vloek over Kanaan wordt uitgesproken. Dus je vindt steeds zo'n geschiedenis, dat gaat het hele boek Genesis eigenlijk door, eindigt met wat negatiefs. Nou goed, we zijn in het laatste stukje van deze geschiedenis van Adam. En dat laat eigenlijk zien, als je dat meeneemt, vanaf 5 vers 1 tot en met 6 vers 8, dat je terug bent bij af. Het begint met Adam, God maakte de mens naar zijn beeld. En het eindigt ermee dat het een puinhoop wordt op de aarde. Dat God zegt, de verdorvenheid van de mensen is groot. Ik ga de aarde verwoesten. En dan begint God eigenlijk opnieuw, na de zondvloed, met een nieuwe aarde te maken. Dat is heel tekenend, er zijn heel veel parallellen tussen de geschiedenis van de schepping in Genesis 1 en de zondvloedgeschiedenis. Je vindt bijvoorbeeld heel veel details. Dat water wat over de aarde is en wat vervolgens langzaam droog wordt, dat dan vanuit Adam en vanuit Noach daar dan een nieuw mensengeslacht wordt neergezet. Dezelfde opdrachten worden gegeven, wees vruchtbaar. En je vindt ook bij beide dat de dieren naar Adam komen om genaamd te worden. En naar Noach komen, de ark gebracht te worden. Het is een heel rijtje met parallellen tussen wat er met Adam gebeurde en wat er met Noach gebeurt. Dus eigenlijk lijkt het wel alsof God opnieuw begint met Noach. En dat gaan we zo meteen bespreken. Allereerst hebben wij al wat ideeën gehoord over het eerste gedeelte van Genesis 6. En vervolgens gaan we nog even kijken naar de thematiek van de zondvloed en wat de Bijbelse toepassingen daarvan zijn. Maar laten we beginnen met 6 vers 1. Daar staat, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters van de mensen schoon waren en ze namen zich daaruit vrouwen wie ze maar wilden. En dan zie je dat God daarop reageert en zegt, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben, hun dagen zullen 120 jaar zijn. En er wordt ook nog gesproken, vers 4, over dat de reuzen op de aarde waren, dat het de geweldigen uit de voortijd waren, mannen van naam. Nou, dit is een heel kort stukje, wat een paar gebeurtenissen aangeeft, waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten, maar die wel bijzonder belangrijk waren voor de geschiedenis van de aarde. Er vond een verderf plaats van deze aarde op een wijze die misschien wel nog meer dan het geweld van de mensen zelf aanleiding vormde voor God om de wereld opnieuw te herscheppen. Althans, dat is wat sommige uitleggers daarvan zeggen. De eerste vraag, wie zijn die zonen van God?
Vallen, ja.
Ja, de aartsengelen.
De aartsengelen? Nog meer ideeën?
De gevallen engelen? Dat zijn toch juist
Demonen?
Ja. Ja, boze geesten.
Ik dacht dat het de hoofden van dienst waren, laten we zeggen. Want de engelen, die hadden dus, er waren ook verdeelden in categorieën.
Ja.
Dus dat was Michael. Dat was ook een hoofdengel eigenlijk. En zo en Satan was daar ook bij. Was ook zo'n hoofdengel. Mm-hmm. Die wel verdorven was, maar die wordt ook genoemd bij de zonen van God. Dat gaat dan over Noach, hè? Dat hij daar ook bij was. De
Job.
Zonen van God. Job, ja.
Ja. Ja.
Dus dat waren hoofden van dienst, zou ik maar zeggen. Ja.
Nou, er zijn grofweg drie uitleggingen van die zonen van God. De eerste uitleg zegt van de zonen van God, dat bedoelt op het gelovige onderdeel van de mensen, dus het nageslacht van Seth. En dan zou de betekenis zijn dat de gelovige mannen uit de lijn van Seth trouwden met de ongelovigen uit de lijn van Kain, waarmee vermenging plaatsvindt. Nou, dat is een beetje een idee wat ja, niet echt past in mijn ogen in wat hier staat. Een tweede uitleg is dat het gaat over rechters. Er zijn een aantal psalmen waarin over de zonen gods wordt gesproken. Of over goden eigenlijk. En dat wordt wel door sommige uiters toegepast op de rechterlijke macht in Israël. Ik deel dat niet. En ook hier is er eigenlijk geen aanleiding om te zien dat hier over bepaalde edelen, notabelen of rechters gesproken is. Het meest voor de hand liggend is dat zonen gods hier hetzelfde betekent als in Job 1 en Job 2, waar het engelen zijn. Waar het engelen die voor de troon van God verschijnen. En als je een aantal nuances ziet, dan zie je dat ook wel. Er staat bijvoorbeeld dat de zonen van God, dat die de dochters van de mensen zagen. Maar waarom zou je spreken over dochters van mensen? Als je zelf een mens bent, ja, als ik op Anja verliefd ben geworden, is logisch, zij is een mens en ik ben een mens. Dat is niks bijzonders. Maar het is een staan van een zoon die werd verliefd op een dochter. Maar hier staat heel nadrukkelijk de zonen van God tegenover de dochters van de mensen. En meteen daarachteraan staat er het gevolg van deze verbinding dat er reuzen op de aarde waren. Dus dat er iets, een soort wangedrochten voortkwamen uit wat hier gebeurt, die klaarblijkelijk niet de bedoeling waren. En vervolgens, pal erachteraan, staat in vers 5 dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde. Dus dat God de zondvloed gaat brengen. Nou, de meest voor de hand liggende uitleg is dat het inderdaad een vermenging was van engelen en mensen. Dat engelen hun eigen positie in de hemel hebben verlaten om op een of andere manier te trouwen of gemeenschap te hebben, hoe dan ook, met dochters van de mensen, om wat voor reden dan ook, waaruit vervolgens die reuzen geboren werden. Nou ja, er zijn een heleboel vragen die je daarbij kan stellen. Maar goed, we weten heel weinig van engelen af, laat staan van dit soort bijzondere dingen. Je vindt wel dat deze geschiedenis een aantal keren dat daar naar wordt verwezen in het Nieuwe Testament. Tenminste, je zou als meest waarschijnlijke verwijzing deze geschiedenis kunnen aanduiden. Dat is dan niet het boek Henoch, daar staat er ook in, maar dat noemen we maar niet, want dat is een apocrief boek. Maar in 2 Petrus en in Judas, daar worden dingen genoemd die hiernaar lijken te verwijzen. In 2 Petrus 2, vers 4.
Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden.
Ja, en er staat meteen achteraan dat in Noach in de oude wereld Noach een prediker van de gerechtigheid heeft gemaakt. Dus er is een verband tussen Noach en de tijd van Noach en deze engelen. Tenminste, het ligt voor de hand. Het is niet bewezen, maar dat ligt gewoon voor de hand als je het leest. Hier gaat het over engelen die gezondigd hebben en die God daarom geoordeeld heeft. Gaat het over de Satan? Nee, waarschijnlijk niet. Waarom niet? Waarom gaat dit vers niet over de Satan?
Omdat het over de engelen gaat. Satan is een speciaal object van God.
Satan zit niet in de hel.
Satan is ook een engel.
Hij is niet opgesteld.
Ja, maar hier wordt gesproken over engelen die door God in de afgrond, of jullie in de hel geworpen zijn. Nou, beide vertalingen zijn trouwens fout. Want wat
diepste
hier staat,
duisternis staat hier.
Diepste duisternis. Ja. Het woord wat hier staat is Tartarus. Dat is.
Staat hier ook.
Ja. Staat het daar in jullie?
Ja, dat staat hier. Maar niet gespaard, maar in de Tartarus geworpen. Daar in de diepste duisternis blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.
Ja, dat is een plek die alleen hier wordt genoemd. Dat is dus wat anders dan de hel. Oh. Dat is ook wat anders, wat misleidend zojuist gesuggereerd werd, dan de afgrond die in Openbaring 20 overgaat. Dit is echt een plaats die alleen maar hier is. Dat is een plaats waar God engelen om hele ernstige redenen heeft opgeborgen tot de dag van het oordeel. Nou, vervolgens staat er nog iets in Judas. Dat is een briefje wat er achter staat. Ja, nog iets verder. Dan eerst Johannes, dan komt Judas. En dan het zesde vers. En daar staat in engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. Er staat dus dat engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben. en hun woonplaats verlaten hebben. Je zou dit inderdaad in verbinding kunnen brengen met Genesis 6. Dat engelen hun oorsprong, wat in Matthäus 22 staat, engelen huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. God heeft een andere bestemming, een andere plaats in de scheppingsordening voor hen. Dat een groep engelen daarvan ontrouw geworden is. En dat die vervolgens een verbinding met de mensen zijn aangegaan. En dat God die ontering van die scheppingsorde zo erg heeft gevonden, dat dat de reden is waarom twee dingen gebeurd zijn. Eén, die engelen zelf met eeuwige banden van de duisternis zijn gevangen genomen. En ten tweede, dat God als het ware de lei uitveegt en de zondvloed opnieuw over de aarde laat komen om opnieuw met één man en zijn huis te beginnen, met Noach. Nou, de vraag die hier natuurlijk bij ligt is natuurlijk van waarom zouden die engelen dat gedaan hebben? Nou, daar weet je eigenlijk niet zo heel veel van. De Bijbel zegt hier heel weinig over, het is allemaal in de oudheid. Het enige, ik heb ergens iets gelezen en dat wil ik wel doorgeven, moet maar kijken wat je ervan vindt, is dat je steeds, als je een openbaring van God over de Messias ziet in de Bijbel, dat de Satan probeert om, als het ware, op basis van die openbaring God een hak te zetten. Nou, wat was de openbaring van God over de Messias in de tijd van Genesis 6? Dat is Genesis 3, vers 15.
Ja,
nee, vijandschap tussen de vrouw en de slang. En het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorselen. Het zaad van de vrouw wil zeggen het nageslacht van de vrouw. Het zou best kunnen zijn dat dus de strategie van de duivel was om dan het zaad van de vrouw te bezoedelen en besmeuren, zodat de Messias niet zou komen. Je vindt soortgelijke dingen op het moment in Genesis 22, Genesis 15, als God zegt uit het zaad van Abraham zal iedereen gezegend worden. En wat vind je vervolgens? Dat het zaad van Abraham in Egypte wordt verdrukt door de farao en dat de farao, geleid door de Satan, al zijn pijlen richt op het volk Israël, omdat dat het volk van de belofte is. Het gaat nog verder. Je vindt het bijvoorbeeld in de lijn van David. Als David de koning is, de man naar Gods hart, en uit zijn zonen iemand op de troon zal komen, dan zie je dat de pijlen zich richten op het huis van David zelf, met al die zonen die rollenbollen met elkaar over straat gaan en dat die viervoudig gebroken wordt, maar ook in de stam van Juda. De splitsing van het rijk, heel kort na David, na Salomo, Rehabiam, Jerobiam, en dat de oorlog komt tussen de 10 stammen en de 2 stammen. Waarbij de 2 stammen, de stam Juda, continu onder druk staat en zelfs de vijandschap ervaart van zijn broedervolk. Nou goed, die gedachte die leg ik maar neer. Ik weet niet waarom dit gebeurd is en waarom het in de Bijbel staat. En we weten eigenlijk niet wat we er precies van moeten denken. Maar dit zijn de gegevens die de Bijbel hierover aanreikt.
Maar de Satan is altijd een aanstoker van getwijfelheid. Van tweedragzaaien. En dus daar kan je het wel aan koppelen.
Daar kan je het aan koppelen. Tegelijkertijd, er zijn twee dingen. Eén, heel zwart-wit, goed-slecht denken over engelen is niet mogelijk. Bijvoorbeeld de Satan wordt in dit gedeelte niet genoemd.
Nee.
Het gaat hier over engelen die iets deden, maar die engelen zijn allemaal door God meteen als het ware in die Tartarus gebracht. Dus de Satan is dat niet. Tweede, het staat ook niet iets bij van wat de rol van de Satan hierbij geweest zou zijn of zou kunnen zijn. Dus we moeten wel erg oppassen om hier hele grote fantasieën over los te laten van hoe precies wat precies. Er zijn een aantal gedachten die de Bijbel lijkt te suggereren. En op een gegeven moment stopt het. Meer weet je er niet van.
Het is toch wel bijzonder dat engelen, dus hemelse machten, dus blijkbaar met de vrouw naar dit kunnen gaan.
Ja.
Als je erover nadenkt, van dus dat ze blijkbaar zaadjes hebben en zo.
Ja, maar het gebeurt
dat vind ik dus heel apart.
Ja, goed. Bij Abraham komen ook twee engelen met God komen op bezoek. Als mannen.
Ja.
Ja.
Dus
blijven kunnen ze in zo'n vorm op aarde verschijnen, zou je dan zeggen.
Ja, maar ze zijn wel geslachtloos, in principe.
In maar hoe kunnen ze dan een kind krijgen?
Nou ja, dat is dezelfde vraag, als even moeilijk om te beantwoorden, als de vraag van waarom kunnen engelen niet trouwen? En huwen ze niet? Dat zijn dingen die weten we eigenlijk gewoon niet.
Nee.
Of ze zijn misschien zo dat ze daar zelf macht in hebben of zo.
Nou,
Want dat kan niet.
Dat weet ik niet.
Ja, dat vraag ik me
dan af. Ja, die engelen die dat wel doen, die daar meteen ontrouw aan God voor zijn. Die er wel voor kiezen, hè, dat ze hun positie weghalen daar zo en dat ze dat dan ook kunnen.
Ja, maar goed, er staat er allemaal niet bij hoe het heeft kunnen gebeuren. Hè? Dus daar moeten we echt een beetje mee oppassen. Van dit heeft God, zo gezegd, behaagd ons bekend te maken. Dat er dus dingen zijn in de geschiedenis van de wereld die ons verstand te boven gaan. En die heel ingrijpend waren. En die in het plan van God een grote rol hebben gespeeld. Zonder dat wij heel precies kunnen zeggen en verklaren of toelichten van waarom dit of waarom dat.
Ja.
Er zijn twee dingen die wel nuttig zijn, even, die God erbij zegt. Het ene is dat God zegt, zijn dagen zullen 120 jaar zijn, vers 3. Nou, er zijn twee uitleggingen van. De ene uitleg is mensen die worden niet ouder dan 120 vanaf dat moment. Nou, in hoofdstuk 6 verderop zie je al dat niet klopt, want Noach was 600 jaar toen hij in de ark ging. Dus over het algemeen wordt dit toegepast op de 120 jaar die er nog zou resten tot het moment van de zondvloed.
Oh, toen het laatste dacht ik van misschien was dit in de tijd van Noach en toen werden de mensen nog erg oud, maar na de zondvloed zie je dat de mensen veel minder oud worden.
Ja, dat dacht ik.
Zo wordt het wel toegepast, maar je ziet na de zondvloed nog wel dat mensen wel oud worden. Het wordt wel steeds minder, maar dat kan ook heel andere redenen hebben.
Maar dat klopt wel na de leeftijd die de mensen nu hebben.
Ja,
dat ze nooit,
ja.
Maar dat is zo de geschiedenis. De 120 was trouwens erg oud, want vroeger in de middeleeuwen werden ze helemaal niet oud, 50, 40. En vrouwen, omdat ze gauw met kind krijgen, dat ze daar de koorts van kregen, dus die werden helemaal niet oud.
Nee.
Waarom dan is dat niet in die wetten? Omdat die anderen allemaal te vroeg kwamen overheen. Kamen niet in Egypte na 20, 25 jaar was de normale leeftijd.
Ja.
Dus ziektes en alles wat het toen. Daarom had je al die reinheidswetten voor de Joden.
Maar Abraham bijvoorbeeld, hè, Genesis 25, die werd 175.
Ja.
Dus dat geeft eigenlijk wel aan van dat die uitleg van men wordt maar 120 jaar niet klopt. En Abraham werd pas geboren als een verre nazaat van Noach. Dus dan zou God er heel lang over gedaan hebben om die Genesis 6 vers 3 handen en voeten te geven. Dus de waarschijnlijke uitleg is dat God zei, oké, ik ga een tijd stellen dat deze generatie nog zal leven, 120 jaar, en dan ga ik een einde aan maken.
Aha.
En het is wel grappig, want op Methusalem, Genesis 5 vers 21, volgens sommigen betekent de naam Methusalem van als hij sterft, zal het komen. En dat wordt wel uitgelegd door uitleggers als Methusalem sterft, dan komt de zondvloed. Als je nou gaat rekenen, dan kun je uitrekenen dat in het jaar dat Methusalem stierf, dat precies het jaar is dat de zondvloed inderdaad over deze wereld uitbrak. Uit de getallen die in Genesis 5 en Genesis 6 vermeld zijn. Dus het kan best zijn dat er in die lijn van Seth al een stuk openbaring was van de plannen van God, dat er dingen op stapel stonden. In een verre toekomst. En dat die namen al verwoord is. Net zoals Lamech zijn zoon de naam geeft. Deze zal ons troosten. Noach. Eind van Genesis 5. En dat hij wist van kijk in Noach daar gebeurt iets mee. Een bijzondere man. Nog één ding. Vers 4. De reuzen waren op de aarde. En dan staat er vervolgens. De geweldigen uit de voortijd. Dus er wordt wel gesuggereerd. Dat die reuzen in die tijd van die engelen hier op aarde waren en ook daaruit voortgekomen zijn. Dus dat er geweldige mannen geleefd hebben. Een soort supermannen die in die tijd geleefd hebben. En die worden dan genoemd, dit zijn de geweldige uit de voortijd mannen van naam. Nou, wie zouden dat kunnen zijn? Sommige uitleggers, maar we zitten een beetje op de rand van wat de Bijbel echt zegt. En wat we gewoon maar open moeten laten. Sommigen zeggen van heel veel van de mythen en sagen in de wereld, de Grieken, de Romeinen, van allerlei volken, die kennen in een ver verleden, behalve een scheppingsverhaal en een zondvloedsverhaal, die ik ook wel vind, Maar die kennen die ook allerlei helden, allerlei superhelden. Allemaal goden of halfgoden of bijzondere mannen. En dat dat verhalen zijn die wellicht af kunnen stammen van gebeurtenissen uit deze tijd. Weliswaar verminkt in de loop van de tijd, vermengd met fantasie. Maar dat die terug zouden kunnen gaan op een aantal dingen die dus historisch zijn uit deze tijd. Dat zou kunnen verklaren waarom die deze dingen bijstaan.
Eén bewijs is er wel, wat jij zegt. Dat is namelijk dat de Chinezen getal 8, dat is een bootje.
Ja.
Het Chinese getal 8 is een bootje.
En wat bewijst dat? Wat bewijst dat?
Dat heb ik dus ook van de Bijbel en wetenschap. Mm-hmm. Dat kan zijn dat dat een link legt naar de zonvloeders.
Ja, dat kan. Maar ja, dat is, ja, ik zou zeggen, een coïncidentie. Maar ja, wat bewijst dit nou precies? Ja,
nee, bewijst niet. Maar je kan er niet meer voorbij lopen. Zo.
Nee.
Adam, Eva, de teken en een boom.
Oh ja.
Zonder val, betekent dat dan? Die tekens even zien, maar er waren nog meer tekens in. Wat dan terugvalt, ze hebben eigen scheppingsverhaal, ze zitten in die taal verweven.
Ja. Oké. Maar goed, dat is te moeilijk voor mij, dus dat mag u zien. Dus. Ja. Vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Dus als God dan naar de schepping kijkt, dan is dat heel wat anders dan wat je vindt in Genesis 1. Daar kijkt God naar de schepping en dan ziet hij dat alles goed was. En op die zevende dag, op zesde dag, alles was zeer goed en God rustte op de zevende dag. Hier vind je dat God opnieuw naar de schepping kijkt. 1000 jaar later, 2000 jaar later, hoe lang dan ook. En dat God zegt van er is boosheid. Niet alleen op de aarde qua geweld, maar ook in de overleggingen van het hart van de mensen. De mensen van binnenuit brachten boosheid op de aarde. En dan staat er in vers 6, zo'n bijzondere uitdrukking die hier een keer of 20, 30 voorkomt in de Bijbel. Dat het God berouwde dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Wat betekent dat? Dat God berouwde.
Ja, dat is spijt van.
Dat is spijt van.
Ja.
Hoe kan dat? Hoe kan God spijt hebben? Was de mens een foutje?
Nee, de mensen waren niet fout. De boze, die was in hem gevaren. Dus het was de planning van hem die was doorbroken. Door de boosheid die in de mens was gevaren.
Ja, maar die boze was ook ooit door God gemaakt.
Ja, maar dat is nou iets wat moeilijk te beantwoorden is. Waarom zoiets. De Heer kan het ook goed kunnen laten lopen, bijvoorbeeld. Zonder de boze.
Ja, dat komt heel veel op dat idee, hè?
Ik denk dat hij hier gewoon verdriet van had en dat hij spijt van had.
Ja, verdriet, ja.
Een tekst opzoeken, om dat ingewikkelder te maken voor jullie. Moet niet te makkelijk zijn.
Nee.
1 Samuel 15, vers 29. Daar staat: ook liegt de onveranderlijke Israëls niet, en hij kent geen berouw.
Wat vers?
Vers 29. Want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Er staat dat God geen berouw kan hebben.
Yeah.
En dan staat in Genesis 6 dat God berouw heeft.
Mag je de Hebreeuwse vertaling bijzetten?
Je mag de Hebreeuwse
vertaling woord.
Je mag hetzelfde woord, precies hetzelfde woord. Ja, okay. Je mag zelf de Chinese vertaling erbij als je dat graag wil. Dan zie je misschien een boompje.
Nee, maar er was wel eens een vertaling anders aangeduid.
Nee, dat is het berouw hebben van zonde. Je kan berouw hebben van iets wat je hebt gedaan, dat je denkt, ja, had ik dat nou al moeten doen? Wat jammer dat het zo is gelopen. Mm-hmm. Daar zit toch wel een verschil in.
Mm. Het is net als de pottenbakker die iets maakt en spijten heeft, dat emaille en zo die eromheen komt en de glazuur en zo, dat loopt allemaal niet, dan gooi je de dingen weg. Nou, het is makkelijk omdat dat eenvoudig is. Maar dat is ook zoiets. Het is gewoon het teniet doen wat hij gemaakt heeft.
Ja. En dat maar als je nou iets van het zouden gemaakt hebt, dat hij uren mee bezig is en je hebt helemaal een beeld voor je hoe je dat raakt en dan. En het lukt niet even, of het gaat door een andere omstandigheden wat het beïnvloedt dat het minder mooi wordt, dan kun je denk ik spijt hebben dat je aan begonnen bent.
Ja.
Kijk, dat is wat anders denk
ik. Ik ben een klein beetje gemeen geweest. Dat mag natuurlijk wel.
Nou, je hebt best een man van het.
Want 1 Samuel 15, vers 29 staat, hij kent geen berouw. Maar als je een klein beetje verder leest, dan kom je in vers 35, dan staat er, en de Heere had berouw. Dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Dat staat binnen 10 versen van elkaar.
Mm-hmm.
Dus het kan geen tegenspraak zijn.
Nou, het gaat om het verschil. Kijk, in het eerdere stuk. Het gaat, volgens mij zit het verschil in dat God geen berouw kan hebben alsof hij gezondigd zou hebben. Alsof hij iets fout gedaan zou hebben. Maar dat hij wel berouw kan hebben over iets wat hij besloten heeft. Dat hij gewoon daar verdriet van heeft en daar spijt van heeft.
Ik denk dat het toch anders is dan als we bij vooral wat spijt van hebben. Denk ik.
Nou, zeg jij het maar aan. Weet het niet.
Maar dan gaan we het ook in de vertaling.
Daar zit toch een verschil in.
Nou, hetzelfde woord, maar het is een iets ander begrip.
Kijk,
wat je hebt is dat er heel veel uitdrukkingen staan in de Bijbel. En dat zijn eigenlijk hele menselijke uitdrukkingen. Berouw hebben is iets wat bij mensen hoort. Wij hebben berouw over dingen. Het staat er vlak achter. Het smartte God in zijn hart. Heeft God een hart? Heeft God daar smart in?
Waarschijnlijk
heeft God geen hart. Tenminste, het is beeldspraak. Het zijn menselijke uitdrukkingen die toegepast worden op God. Om als het ware ons in menselijke bewoordingen iets duidelijk te maken over wat iets voor God doet. Zonder dat je daarmee meteen moet zeggen van God zit precies op de manier in elkaar zoals wij in elkaar zitten. En waar het hier om gaat is dat God verdriet had over de consequenties van zijn keuzes. Hij had een mens gemaakt, het had geleid tot een puinhoop op de aarde. Daar had God verdriet over. Het liet hem niet in de koude kleren zitten. En hij moest gaan oordelen, maar het deed hem wel pijn. Tegelijkertijd is God iemand die plannen heeft die dwars door alle tijden heen gaan. Dat wordt in de theologie wel aangeduid als het verschil tussen de raadsbesluiten van God en de wegen van God. De raadsbesluiten van God, dat zijn de besluiten, menselijk gesproken natuurlijk weer, die God genomen heeft en die vaststaan. Dat Israël uit Egypte in het beloofde land van komen... zou komen, dat was een belofte van God, dat stond zo vast als een huis. Dat dat 40 jaar geduurd heeft, in plaats van 1 jaar, dat is de consequentie geweest van de Israëlieten. Die gemord hebben, tegenstribbeld hebben, niet geloofd hebben. Waardoor ze vervolgens aan de grens teruggingen en 39 jaar nog hebben gezworven in de woestijn. Dat zijn de wegen van God. God kan verschillende wegen gebruiken, met mensen, wegen met mensen gaan, om zijn raadsbesluiten tot uitdrukking te brengen. Was het een fout van God om de mensen te maken? Nee, dat staat er niet. God had er berouw over vanwege dat wat hij zag. Maar het was zijn raadsbesluit om eens uit een mens, Jezus Christus, geboren te laten worden, om een hemel, mooier dan de hemel als het ware, open te stellen voor mensen. Dus die twee dingen die zijn voor ons eigenlijk niet te scheiden, maar die vind je eigenlijk continu in de Bijbel. Het is eigenlijk een beetje het verschil tussen het boek Kronieken en Koningen. Of praat ik nu raadselen. Kronieken, dat is eigenlijk het gezichtspunt van de raadsbesluiten van God. De geschiedenis van Israël, vanaf David tot en met het eind van de koningen. Van hoe God zijn plannen uitvoert. Het centreert rondom Jeruzalem. Het boek Koningen laat eigenlijk zien wat de mensen daar in een ontrouw van gemaakt hebben. En je ziet ze met vallen opstaan, soms goed, soms slecht. Slecht zie je dat allemaal gebeuren. Twee verschillende perspectieven van dezelfde gebeurtenissen. Maar die op een bepaalde manier toch samenhangen. En dat vind je op heel veel plaatsen in de Bijbel. Dus aan de ene kant staat er dat God geen berouw heeft, want Gods plannen staan vast. En wat er ook gebeurt, God zal zijn plannen uitvoeren. En tegelijkertijd, soms heeft God heel menselijk gesproken spijt van hoe dingen lopen. En dan doet het hem pijn. Habakkuk 1 vers 13, God is te rein van ogen om het onrecht te zien. Hij kan het kwaad niet aanschouwen. Als God dit ziet, dan strijdt dat met zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. En het doet God pijn, dat kan hij niet aanzien. Dus daar, dat is iets wat ook echt veel dieper pijn doet bij God dan wij dat kunnen ervaren. Kijk, als wij zonde zien, dan ja, we zijn we gewend dat de zonde om ons heen is. En misschien ook in ons eigen leven soms. We zijn gewend. Dus we ervaren niet meer hoe diep dat strijdt met het karakter en de wezenseigenschappen van God. Maar voor God is dat licht en zwart. Wat zo gecontrasteerd is, dat het pijn met hem brengt, met zich meebrengt. Nou, en dan zegt God in vers 7, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. En niet alleen de mensen, maar ook de dieren. Dus hier wordt het eruit afgeleid dat de zonde niet alleen de mensen had doordrongen, maar ook de dieren. Hoe precies weten we niet. Misschien had het met die val van die engelen te maken. Het is ook weer zo'n moeilijke tekst waar we eigenlijk te weinig van weten wat er nou aan de hand is. En dan staat er, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dan eindigt het deel over de geschiedenis van Adam. En nu komt de geschiedenis van Noach. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En dan gaat God Noach benaderen en zegt hij, Noach, ik ga een einde maken aan deze wereld. Ga een boot bouwen. En Noach die begint te timmeren. Die gaat een boot bouwen. En uiteindelijk dan komt hij in de boot. En als enige met zijn gezin komt hij dan veilig op de nieuwe aarde aan. Vraag. Waarom koos God Noach uit?
Denk ik, hè? Ja. Rechtschapen, de enige die een voorbeeldige leven leiden.
Zijn we het daarmee eens?
Het zal wel niet, want anders vroeg je
het niet. Vraag ik het niet. Denk eens na wat de consequentie daarvan is. Als God mensen redt omdat ze rechtvaardig zijn.
Dan zou ik het niet redden.
Dan zou wij het niet redden.
En beërven ze het koninkrijk?
Nee, dat voel ik niet. Ik vraag van, wat gebeurt er als God mensen zou redden omdat ze rechtvaardig zijn?
Dat hij Jezus niet hoeft sterven.
Bijvoorbeeld. En dan was het maar heel weinig weggelegd.
Ja, dat was de eigen.
Dan is het eigen verdienste. Ja. Ze wordt wel een beetje gedaan, er was één man, weer de kinderbijbels, die spreken dan de oppervlakkige bijbellezer in na. En zeggen van ja, Noach die was onberispelijk, die was rechtvaardig en wandelde met God. En daarom koos God hem uit.
Ja.
Omdat hij rechtvaardig was. Staat dat hier?
Hij wandelde met God.
Ja, dat staat er ook bij, dat is een van die dingen. Hij is rechtvaardig, hij is onberispelijk en hij wandelde. En daarom
en
koos God hem
ook
uit.
Ook in zijn geslachten. Dus ook de, daar zijn ze de voorgeschiedenis van het geslacht waaraan hij voorgekomen is.
Ja, wij vertalen het onder zijn tijdgenoten. Maar goed, het maakt niet zo heel veel uit.
Hij vond genade bij de eerste.
Juist, heel goed. Vers 8 meelezen. Het begint met de genade van God. Waarom werd Noach gered? Hij was onberispelijk, jawel, maar waarom was hij onberispelijk? Vers 8, omdat hij genade gevonden had in de ogen van God.
Maar hij leefde wel in verbondenheid met God.
Hij leefde in verbondenheid met God, maar uiteindelijk is het een consequentie van het feit dat hij genade had gevonden in de ogen van God. Ja. Dit is niet anders dan wat in Efeze 2 staat, en dat we allemaal wel kennen. Efeze 2, vers 8, want uit genade bent u behouden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God.
Ja.
Dus het is de genade van God. Niet op grond van werken, niet omdat je rechtvaardig bent, of onberispelijk, of wandelt met God. Nee, het is een gave van God. Wat is een gave van God? Het geloof. Want het is het geloof. Het geloof is een gave van God. Het ligt helemaal aan God. Opdat niemand roemt. En staat daarachter, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Als we dan genade hebben ervaren bij God, dan geeft God dat geloof, dan geeft God werken, goede werken. Die legt hij als het ware voor ons klaar om te doen. Dat is de weg van God. Waarom zijn wij gered? Uiteindelijk omdat de genade van God is. Omdat hij ons het geloof gegeven heeft, En dat hij vervolgens ook ons een leven geeft vol goede werken. Dit is het standpunt van God. Jacobus heeft het omgekeerde standpunt. Dat kennen jullie wel. Die zegt van ja, wat heb je aan geloof? Dan moet je werken hebben. Luther heeft dat een strooiend brief genoemd. En ik dacht van ja, dat is een beetje in tegenspraak met Romeinen en Efeze. Maar het is niet in tegenspraak. Kijk wat Jacobus zegt. Die zegt eigenlijk van ja, wat heb je aan een geloof als je dat niet ziet? Wat heb je aan een Noach als hij alleen maar genade gevonden had in de ogen van God, maar hij vervolgens niet rechtvaardig was geweest, niet onberispelijk was geweest, niets had laten zien van een wandel met God? Wat is dan die genade bij Noach? Nou, dat is eigenlijk niks, want het doet helemaal niks. Dat is Jacobus. Jacobus zegt van als je gelooft, moet je het laten zien. Maar het begint bij het vinden van genade in de ogen van God. Daar begint je redding. Daar begint je hel. Daar begint je behoudenis. Mens?
Ja.
Mooi.
Maar dat is dan toch eigenlijk ook wel heel hard. Dat alleen Noach die genade vond.
Ja. Ja, ook hier heb je weer twee lijnen in de Bijbel. Aan de ene kant heb je de lijn van de uitverkiezing. Mm-hmm. Aan de Efeze 2. En Efeze 2 die zegt van, ja, het ligt aan God. Die heeft je gekozen. Maar Efeze 2 is gericht aan gelovigen. Er is geen enkele tekst in de Bijbel te vinden dat Paulus of wie dan ook tegen ongelovigen zegt van jongens, dan moet je maar kijken of je uitverkoren bent, of je die genade in de ogen van God gevonden hebt. En als dan blijkt dat je uitverkoren bent of die genade van God gevonden hebt, ja, dan mag je komen. Dat is hel voor jou. Nee, zodra de evangelie gepredikt wordt, vind je precies de omgekeerde boodschap. Dan vind je de boodschap, je moet je bekeren. Dat is de opdracht van God aan mensen. En als je je dan bekeert, en dan kijk je als het ware terug van, hé, waarom heb ik me bekeerd? Dan zie je daarin, door die daad van jou heen, de genade van God. Dus wij draaien het vaak om. Wij zeggen van, kijk, als je, ja, je moet maar kijken of je uitverkoren bent, met name de Calvinistische kerken. Begin maar bij de kant van God. Het is in Gods boeken opgeschreven. En als je erin staat, heb je geluk en dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je gelooft of niet. En als je er niet in staat, ja, dan maakt het ook niet uit wat je doet. Je komt toch niet in de hemel. Maar dat is dus typisch hoe de Bijbel nergens spreekt. Om te beginnen kent de Bijbel geen uitverkiezing voor de hel. Alleen maar uitverkiezing voor de hemel. Of andere uitverkiezingen, zijn verschillende. En ten tweede, heel duidelijk, is de opdracht steeds aan mensen: bekeer je. Neem het evangelie aan. Wil je weten of je uitverkoren bent, of je genade hebt gevonden in de ogen van God, bekeer je dan maar. Dan zul je ervaren dat je uitverkoren bent. Zo werkt het in de Bijbel. Dat is wel een belangrijk punt, want dat wordt met name in reformatorisch Nederland wordt dat niet altijd goed. De zware stromen niet helemaal goed uit elkaar gehouden. En dan kom je dus een beetje het fatalisme. Van ja, dan moet hij helemaal, als het me uitverkoren heeft, ik kan er helemaal niks meer aan doen. Dan ben je heel ver van de Bijbel verwijderd.
Dan kom je op je sterfbed nog met de hapen over je sloot. Kom je tot bekering.
Mm-hmm. Ja. En in feite wist Noach nou dat hij rechtvaardig was, hè? Dat is de volgende vraag. Hij wandelde met God. Maar wanneer vertelde God Noach nou van, joh, je bent rechtvaardig? Kijk, Genesis 6 vers 8 is geschreven door waarschijnlijk Mozes. Die heeft terugkijkend het verhaal van Noach opgeschreven. In 7 vers 1, daar zegt God tegen Noach, ga in de ark, ga in uw huis, want u heb ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. Maar het is dus eigenlijk nadat Noach al die jaren al die ark gebouwd heeft. Nadat hij al die jaren gepredikt heeft. Waar staat dat Noach gepredikt heeft?
Niet hier.
Nee. Je
hebt het gelezen?
Nee hoor.
Wauw.
Niet in deze hoofdstuk.
Nee, niet in de hoofdstuk. Maar je hebt gelezen.
In het Nieuwe Testament.
Met 2 Petrus 2 gelezen. Op die engelen. Er wordt gezegd van lees vers 5 maar door. Er wordt gezegd dat Noach een prediker van de gerechtigheid was. In de oude wereld.
Welk vers was dat?
2 vers 5. 2 Petrus 2 vers 5. Dus Noach heeft ook gepredikt. Die heeft ook daar geleefd. En die heeft dus ook iets gezegd misschien wel van bekeer je. Want er komt een oordeel aan. Je hebt niet alleen gebouwd en die dieren verzorgd, maar die heeft ook dat duidelijk gemaakt. Nou, wat je vindt is dat er heel veel, zowel in de Joodse traditie als in de christelijke traditie, als in de kinderbijbels, is er gespeculeerd over de prediking van Noach. Hele verhalen over bekend. De Bijbel zegt er eigenlijk niet zoveel over, behalve dit, dat hij gepredikt heeft. Dat hij een prediker van de gerechtigheid was. Wat is gerechtigheid? Een Bijbels begrip.
Het recht tegenover God staan.
Recht tegenover God staan, ja. Ja.
In Genesis wordt zo.
We gaan even terug naar de grote lijn in Genesis. Eigenlijk vind je in die eerste hoofdstukken van Genesis vind je heel veel begrippen uit het Nieuwe Testament terug. Laten we eens even kijken. Genesis 3, dat ging op de zondeval. Welk Nieuw Testamentisch leerstuk vind je daar eigenlijk terug? Als het gaat over onze redding. Moeilijke vraag of niet?
Ja,
moeilijk.
Heb je het al net zitten vertellen?
Wat dan? Nee, ik heb niet verteld. Genesis 3.
Oh, Genesis 3.
Misschien heb je het al wel eens een keer gememoreerd.
Volgens mij niet. Ja, want ik heb het wel genoemd, maar niet op deze manier.
Kun je nog een keer vragen?
De vraag Genesis 3. Dat gaat over een bepaald leerstuk.
Ja, dus een zondeval staat hierboven.
Zondeval. Dus Adam E van de Hof. Dat is eruit gezet worden.
En wat is nou de vraag?
Welk christelijk leerstuk vind je heel mooi in dat hoofdstuk?
Christelijk leerstuk. Nou, dat God de mens opzoekt. En zegt, waar ben je? En dat de mens moet bekennen dat hij heeft gezondigd tegenover God.
Mm-hmm. Ja? En dan? Wat gebeurt er?
Nou, ik zou een vijandschap zetten. Dus nu.
Ja, oké, dat is een vijandschap. Maar dan gaan we nog verder. En dan...
Ja,
hoe was Adam ook alweer? Waar was hij ook alweer?
Waar?
Ja, waar was hij... waar Adam en Eva toen God kwam?
Verborgen.
Dat is verborgen, want ze waren...
Naakt.
En vervolgens, wat doet God?
Die
bekleedt ze. Met pellen van dieren.
Ja, ja. Met gerechtigheid.
Dit is... Nu is er gesproken, het leerstuk van de
gerechtigheid.
Verzoening, gerechtigheid. Ja. Hoe, hetzelfde.
Ja.
Hoe kan je rechtvaardig staan voor God? Niet in je vijgenbladeren, maar alleen in de kleren des heils, in de mantel der gerechtigheid waarmee God je omhult. Isaiah 62, zoiets.
Ja.
Dat is Genesis 3. Genesis 4, Kain en Abel. Welk christelijk leerstuk vind je daar? Dat is het moeilijker.
Christelijk leerstuk, Genesis 4.
Nou, heel veel mensen kennen het christelijk leerstuk al niet, hè? Dus dan zijn die vragen nog moeilijker. Ik zal het vertellen, want het komt anders niet op. Het leerstuk van de aanneming. Dan denk je er van, dat ken je met glazen aan, wat is dat allemaal? De aanneming. In Efeze 1. Vers 7, daar staat als een van de vele zegeningen van de christen, dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. Of, wil ik al vertalen, aangenomen in de geliefde. Genesis 3 gaat over het vraagstuk van hoe kun je rechtvaardig staan voor God. Dat is eigenlijk alleen maar nog een rechterlijk iets. Wij zijn schuldig en God heeft ons vervolgens... tot rechtvaardigen verklaard. Dat wil zeggen dat we positieve gerechtigheid hebben gehad in plaats van al die zonden. Maar aanneming wil wat zeggen dat God ons niet alleen maar zegt van jij bent niet langer een zondaar, je bent rechtvaardig geworden. Maar dat wil zeggen dat God ons het recht geeft om heel dichtbij te komen. Hoe kun je tot God naderen? Hoe kun je als een zoon tot de Vader komen, tot God de Vader? Wat is de grondslag voor mensen om tot God te naderen, in de nabijheid van God te zijn? De grondslag, Genesis 4.
Offer van Christus.
Het offer van een dier, niet van de vrucht van het veld, maar van een dier, een bloedig offer van een onschuldige plaatsvervanger. Het offer van Jezus Christus. We zijn aangenaam gemaakt in de geliefde, in Jezus Christus. Dat is Genesis 4. Genesis 5. Als we even kijken naar Henoch. Wat zou je daar voor christelijk leerstuk in kunnen terugzien? Wat was er met Henoch?
Hij wandelde met God.
Hij wandelde met God. En wat drukt dat uit?
Levenswandel.
Levenswandel, Nieuw Testament, is de gemeenschap met God. Het samen één zijn en één denken met God. Dezelfde gedachten hebben. En waar denkt God aan?
Aan de toekomst met de mensheid.
Mag ik heel simpel zeggen, God denkt aan zijn zoon?
Hoe zeg je?
God denkt aan zijn zoon, Jezus Christus. En wij denken aan Gods zoon, Jezus Christus. En hebben wij dezelfde gedachten als God. Dat is gemeenschap.
Ja.
Genesis 6. Wat zou het thema kunnen zijn van Genesis 6?
Gerechtigheid. Bedoel je dat positief of negatief?
Want positief. Ik denk aan Noach, hè, dat verhaal.
Ja, ja.
Nou, dat is dat verhaal wat je net had van Efeze 2. Omdat je door genade bent behouden.
Ja, behoudenis. En dat staat ook nog wel letterlijk in de Bijbel, in 1 Petrus 3, we hebben het niet gelezen. Dat gaan we nu maar even doen. Dat gaat dan over 1 Petrus 3, vers 20. Over de dagen van Noach, waarin de ark gereed gemaakt werd. Waarin 8 zielen werden gered door water. En dan staat erachter, dit behoudt nu ook u. Het tegenbeeld, de doop. Dus, de geschiedenis van Noach is eigenlijk het leerstuk van de behoudenis. Nou, behoudenis is een beetje moeilijk begrip in het Nieuwe Testament, omdat er eigenlijk 3 soorten behoudenis zijn. Dat maakt het misschien erg ingewikkeld, maar laat meteen maar even alles doen dan. Er zijn 3 soorten behoudenis. Je wordt behouden op het moment dat je je zonden beleidt voor God. De genade van God, de behoudenis. Door het geloof bent u behouden, Efeze 2 vers 8. Dat is de behoudenis, dat je als het ware van het terrein van de duivel, van de Satan, wordt overgeplaatst op het terrein van God. Behoudenis is een verhuizing van het terrein van de Satan naar het terrein van God. Dat is behoudenis. Dus op het moment dat je het geloof komt, zoals Colossense 1 het zegt, je wordt uit het rijk van de duisternis gezet en overgebracht naar het rijk, koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is de eerste betekenis van behoudenis in het Nieuwe Testament. De tweede betekenis is de behoudenis, het overzetten van deze wereld naar de toekomstige wereld. De behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof gekomen zijn, staat er ergens. Ik weet niet meer waar, van mijn 13 of 14 geloof ik. Dat betekent niet van, we zijn langzamerhand aan nou, geloof onze uitverkiezingen toewerken. Nee, daar heeft behoudenis de zin van, aan het einde der tijden zal God de oude schepping wegdoen, een nieuwe schepping maken, en dat is de eindbehoudenis, de ook de behoudenis voor ons lichaam. Ons hart is al behouden, zo gezegd, we behoren God ertoe, maar ons lichaam, met ons lichaam leven we nog op deze aarde. Maar straks komt de Heer Jezus en die brengt ons daadwerkelijk in zijn rijk. En dan zijn we ook naar ons lichaam behouden, overgebracht, letterlijk, in het rijk waar Jezus Christus alle macht heeft. De derde betekenis van de behoudenis vind je in 1 Petrus 3 vers 21, dat is de doop. De doop, staat er, als we de tekst erbij zoeken, het tegenbeeld hiervan is de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten. En dan staat er, het tegenbeeld behoudt u. Dat wil zeggen, de doop doet iets. De doop behoudt je. Nou, om het even interessant te maken. Als je naar Marcus gaat. Even kijken wat er staat. Marcus 16 vers 16. Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden. Daar staat het. Niet alleen wie geloofd heeft, zal behouden worden, maar wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden. Dus daar wordt weer de doop verbonden met behoudenis. Er staat achter, en als je niet gelooft, zal je veroordeeld worden. Er staat niet als je niet gedoopt bent, maar als je niet gelooft. Dan staat er in Handelingen 2. Kijk, Handelingen 2. Dus Handelingen 3. Handelingen 2, vers 40. Dan zegt Petrus tegen de Joden: laat u behouden. Waarvan? Van zonde? Nee. Van dit verkeerde geslacht.
Ja.
Dat wil zeggen, jullie Joden behoren tot het volk Israël, wat de Messias naar het kruis heeft gestuurd. Je moet van het terrein van het volk van God, wat in de verdorvenheid is geraakt, wat Jezus heeft verworpen, naar een nieuw terrein. Je moet behouden worden. En hoe doe je dat? In dit geval door de doop. Door de doop druk je als het ware uit dat je niet meer bij het volk Israël hoort, of niet meer bij het volk van Nederlanders, of bij wie dan ook, maar dat je overgebracht bent naar het Rijk van God. Dat je het Rijk van Jezus Christus bent binnengegaan. Doet de doop dat? Nee, de doop doet dat niet. Eigenlijk doe je dat als je tot geloof komt. In beginsel. En zometeen als de Heer Jezus terugkomt met je volledige wezen, met je lichaam. Maar met de doop druk je uit dat je van de dood naar het leven bent overgegaan. Dat je van het terrein van de Satan bent weggegaan naar het terrein van God. Het terrein waar Jezus Christus heerst. Even terug weer naar 1 Petrus 3 vers 21. Daar staat achter. Het tegenbeeld van de doop, dat is niet het afleggen van onreinheid van het vlees. Dus als je laat dopen, dan gebeurt er niks, al dat je zonde letterlijk van je afvallen of zo. Maar het is een vraag voor God van een goed geweten. Die geeft als het ware aan welke kant van de rivier je staat. Aan de kant van Christus of aan de kant van deze wereld. En de overste van deze wereld. Bij wie hoor je? En dat is de behoudenis. En dat zie je volgens 1 Petrus 3 terug in de geschiedenis van Noach. Hoe zie je dat?
En dat moet je zichtbaar maken.
Dat moet je vooral zichtbaar maken. In nieuwheid is levenswandelen, ja. Romeinen 6.
Maar ook de doop is een teken van dat je het voor de mensen, voor God, voor de mensen zichtbaar maakt.
Als de doop behoudt, dan is het eigenlijk het zichtbare getuigenis van dat je in je hart behouden bent en uitziet naar de behoudenis in de toekomst.
Ja.
Maar het wordt soms dus toegepast, de doop behoudt je. Ja, dus drie betekenissen. Behoudenis nu met je hart, het beeld daarvan in de doop en de behoudenis in de toekomst als de Heer Jezus terugkomt. Dat is nog goed om die uit elkaar te houden. Dus als je het behouden tegenkomt, even nadenken over welke van deze betekenissen gaat dat. Tot zover helder, allemaal.
Ja, het is goed dat we nog een keer na kunnen luisteren, denk ik.
Ja, het bandje loopt nog. Dus,
ja.
Maar goed, we waren bij Noach gebleven. Nou, wat zie je voor behoudenis bij Noach? Het beeld is natuurlijk heel erg mooi. Noach was op de oude aarde. En vervolgens komt hij op de nieuwe aarde. Dat is dus overgebracht van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Hoe is Noach overgebracht?
In een schip. Los ervan.
Door het water.
Door het water.
Door het water.
Door het water. Het water is in de Bijbel heel vaak een teken van oordeel. De zondvloed komt over de wereld als een teken van het oordeel van God. Hoe kan het dat Noach veilig door het water van het oordeel heen komt? Dat komt omdat hij in een boot is die God hem gegeven heeft. Hoe komt het dat wij veilig door het oordeel heen komen, het oordeel van God?
Omdat we in de Heer Jezus zijn.
Ja, en hoe zijn we in de Heer Jezus?
Gerechtvaardigd.
Omdat we, even Romeinen 6 ernaast, door de doop zijn we begraven tot zijn
dood.
Ja, ja.
Omdat wij als het ware gekozen hebben voor deze wereld, voor het graf van Christus. Wij hebben gezegd, wat heeft de wereld van Jezus gezien? Alleen maar dat hij een graf gelegd heeft. Geen enkele ongelovige weet van de opstanding. Wat doen we als we ons laten dopen? We zeggen, bij die dode mens wil ik horen. De wereld denkt, je bent gek. Waarom kies je de kant van een dode? Van Jezus Christus. We zeggen in feite, als je gedoopt wordt, dan word je in het graf, het watergraf van Christus gelegd. Staat in Romeinen 6, je wordt tot zijn dood gedoopt. Je wordt in het graf van Christus gelegd. Wat de wereld niet ziet, is dat je ook weer opstaat in nieuwheid des levens. Dat God je als het ware op een nieuwe wereld van Noach, een nieuw leven geeft. Maar wat is het bijzondere aan het graf van Christus? Het is de enige plaats op deze wereld die veilig is voor het oordeel van God. En waarom is die veilig voor het oordeel van God? Omdat het oordeel van God daar al is geweest. In Christus. Het is een bekend verhaal van de mensen die op de prairies wonen. Dat er af en toe van die grote prairiebranden komen. En hoe wapen je je tegen zo'n prairiebrand? Nou, zo'n prairiebrand is alles verzingend. Soms zie je op het nieuws wel zo'n vuur komt. De enige manier om te voorkomen dat je ten onder gaat in die brand, is gecontroleerd een gebied rondom je huis in brand steken. En als die prairiebrand komt, dan komt die aan de rand waar het al verbrand is, en er is geen voedsel meer voor het vuur, en dan gaat het vuur vervolgens om het huis heen. Het oordeel, het vuur, is al geweest op die plaats. Dat is precies hetzelfde met de doop. Doordat wij gaan staan in de doop, op de plaats van Jezus Christus, als het ware het oordeel van God al heeft gedragen, is er niets meer voor God om te veroordelen. Het oordeel is daar al geweest in Christus. We zijn er veilig. Dat is een bootje dat ons brengt van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Ja? Nou, even terug naar de tijd van Noach. Want Noach die was een prediker. Maar hoe was die tijd? Hoe was die tijd van Noach?
Slecht.
En wat was er slecht aan?
Nou, alles wat God verboden had, deden ze toen.
Hoe weet je dat?
God, het berouwde God immers dat hij de wereld had gemaakt en de mensen. Ik zal ze verdelgen van de aardbodem. Dus dat moet heel erg geweest zijn.
De wereld was vol geweld zelfs.
De wereld was vol geweld. Weet je wat grappig is? Is dat deze tijd vandaag de dag wordt vergeleken met de tijd van Noach.
Ja.
Een paar plaatsen. Noem eens een paar voorbeelden. Zijn niet zo bijbelvast. Waar staat dat? Dat de tijd van vandaag wel een beetje lijkt op de tijd van Noach?
Nou ja, de wereld die loopt ten einde. Dus laten we zeggen, alles wat God verboden heeft, dat gebeurt nu. Dat kan je op de tv zien. Er zijn veel anti-gelovigen.
Volgens mij is het altijd wat geweest hoor. Ik geloof niet dat de wereld nu slechter is dan 1000 jaar geleden.
Oké. Matthäus 24. Bekende tekst, als jullie lezen, denk je van, oh ja, dat gaat er ook nog in. Matthäus 24, vers 37. Daar staat, zoals de dagen van Noach, daar hebben we het over, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ja. Want, en wordt uitgelegd hoe de dagen van Noach er wel waren, zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, met andere woorden wil niet zeggen dat eten en drinken zelf slecht is, maar het leven concentreerde zich alleen maar op deze dingen, er was niks meer, God had er geen plaats in, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op het veld zijn. Eén wordt meegenomen en één wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molensteen malen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, het oordeel komt één deze dagen, precies zo als in de tijd van Noach. Toen waren de mensen druk bezig met zichzelf en ze vergaten God.
Maar dat is toch altijd zo geweest?
Het is een teken van de tijd. Het wordt wel gaandeweg erger, zeg maar, Matthäus 24. Maar in feite vind je, net als in Genesis, die lijn van Kain, dat wordt van kwaad tot erger. Er zit een opklimmende lijn in.
Oké, maar er staat, je kunt het ook opvatten dat de Heer zegt, ik kom onverwachts.
Ja,
het kan nu zijn, het kan ook over 500 jaar zijn.
Dat kan.
Want je weet ook niet hoeveel erger kan het nog.
Nee, maar zo is de tekst niet bedoeld. De tekst is bedoeld om te zeggen, om een vergelijking te leggen van de prioriteiten van de wereld, waarin de mensen als het ware zo met zichzelf bezig zijn, dat is al dat geestelijke en die, ja, noemen ze de religieuze wereld, is als het ware buiten hun gezichtsveld verdrongen. Ze zijn bezig met alles en nog wat. En dan concentreren ze zich op wat de wereld te bieden heeft aan goedheid. Zonder de gever daarin te erkennen. Ik zag de afgelopen week weer. Fantastisch met die beurskracht. Natuurlijk allemaal heel veel financieel nadeel van zometeen. Maar het is eigenlijk wel heel wonderlijk als een paar getalletjes op de beurs, waarvan we allemaal weten dat lucht is, die gaan een beetje op en neer. En de wereld is in crisis. Ja, als je vastigheid in, ja, in je financiën zit of in wat dan ook, het is wel prettig als het goed gaat, dat, laten we eerlijk zijn. Maar als je zekerheid daaraan vasthangt, dan, ja, dan heb je een probleem. Er stond in de krant dat er een Belg is opgenomen op intensive care, die zelfmoord wilde plegen.
Je
die
had
op basis van een beleggingsadvies €150.000 belegd, zijn hele pensioen, in Lehman Brothers. Dat bedrijf in Amerika wat failliet is gegaan. En dat waren hele risicomijdende obligaties. Maar ja, het bedrijf is failliet gegaan en zijn potje was weg. En ja, dan pleeg je maar zelfmoord. Maar goed, er ligt nu IC. Maar dat soort dingen gebeurt. Dat is dan deze tijd waarin we zijn. Dus dat is één ding. Een leven zonder God. De vastigheid niet bij God zoeken. Een andere tekst kennen jullie ook wel. 2 Petrus 3. Spot. Er staat in 2 Petrus 3, vers 3. Weet het, dat er in het laatste van de dagen spotters met spotternij zullen komen. Die naar hun eigen begeerten wandelen. Dus niet meer in harmonie met God wandelen, zoals Noach, maar naar hun eigen begeerten wandelen. En dan spotten ze, waar is de belofte van zijn komst? Ik kan een beetje indenken, zoals met Noach. Ah, oh, Noach, ben je een boot aan het timmeren? Haha, allemaal oude sprookjes. En dan staat er, want sinds de vaderen zijn ontslapen, dus de vaderen dood zijn, blijft alles zo als van het begin van de schepping. Met andere woorden, het is al 100 jaar zo, het is al 1000 jaar zo. Mensen komen, mensen gaan. En ja, niks God, we merken niks van God. En dan zegt Petrus daarachteraan, het is heel wonderlijk, want moedwillig is hun dit onbekend. Met andere woorden, er zit moedwil achter. Maar moedwil, dat wil zeggen opzet. Ze willen daar niet over nadenken. Waarom geloven mensen vandaag de dag in evolutie, in een oerknal? Nou, de meest simpele reden is dat het begin van de wereld verschuift naar 5 miljard jaar geleden. Zover dat je niet meer over hoeft na te denken, hoe komt die wereld tot stand? Wie zit daarachter? Het is weggedrukt in de formules die niet kloppen. Maar daarmee heb je ook de vraag, de rekenschap naar God van je weggedrukt. Moedwillig. Moedwillig is in dit onbekend dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren. Dat wil zeggen dat God ooit de hemel geschapen heeft door het woord van God, door zijn stem, door te spreken, Genesis 1. En een aarde bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. Met andere woorden, er was vroeger een andere wereld. Een wereld die bestond uit water en door water. En die is door water vergaan. Over welke wereld gaat het?
De oertijd. Oertijd.
Heel goed, de tijd voor Noach. Dit is de wereld van Noach. En dan zegt, die is door water vergaan, door de zondvloed. Zometeen kom ik even terug wat dat precies betekent. En dan zegt Petrus, de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. En dan wordt er achter gezet, maar laat dit een niet onbekend zijn, geliefde, 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, maar hij is langmoedig. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dat is de wil van God. God is langmoedig. Maar het komt wel. Gods grootheid aan geduld is, en langmoedigheid is bijzonder. Iedereen, hoe erg je als zondaar ook bent, je mag bij God komen. Maar het is niet oneindig in de tijd. Er komt een moment dat de deur van de ark met een klap dicht gaat. En die deur gaat aan de buitenkant dicht. God sluit de deur. Misschien wel om te voorkomen dat als die mensen roepen, half roepend in verdrinken in de zondvloed, dat Noach de hand over zijn hart strijdt en denkt, ga die deur maar eens open doen. Ik ga toch nog een paar meer meenemen. Die zwemmen naar de aarde, kom er maar in. Nee, God had de deur dicht gedaan van de buitenkant. Er was geen redding meer mogelijk. Noach had de mogelijkheid niet om die deur weer open te doen. Zometeen in de toekomst, hoe graag wij het ook zouden willen, er is geen mogelijkheid, als God een wat oorlog begint uit te spreken, voor redding. Al verzoening. Al verzoening is geen Bijbelse leer. Er is een einde aan de langmoedigheid van God. Je ziet het bij die rijke man en die arme Lazarus. Die rijke man die weet van ik kom nooit meer aan die plek van die arme Lazarus. Dat is onmogelijk. Er is een kloof. Het is onmogelijk dat als je eenmaal daar bent, dat er nog redding is, nog herstel is. Het is een hele harde boodschap, maar het is wel de boodschap van de Bijbel. De deur van de arche aan de buitenkant op slot. Heeft God op slot gedaan. Noach die kon daar niks meer aan veranderen. Hier ook, God is langmoedig, maar er komt een dag dat de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. 2 Petrus 3. Dat is de tijd van Noach. Vroeger het oordeel door water, zometeen het oordeel door vuur. God had beloofd, ik ga deze wereld nooit meer door water laten vergaan. Dat klopt. De wereld zal zometeen niet door water vergaan, maar door vuur. Eind van het boek Openbaring. Komt er ook aan. Nog even over die wereld die bestaat uit water en door water. Dat is dan, komen we een klein beetje op de theorieën naast de Bijbel dan echt op wat de Bijbel zelf zegt. Maar er zijn een aantal aanwijzingen in het boek Genesis, en ook die zin in 2 Petrus 3, dat de schepping in de tijd voor Mozes, voor Noach, een iets andere wereld geweest is dan de wereld na Noach. Bij de scheppingsdagen zie je dat God scheiding maakt de tweede dag tussen water in de hemel en water op de aarde. Maar water in de hemel, dat kunnen niet die paar wolken zijn. Want er is echt niet zoveel water in de wolken zitten. Maar er wordt wel verondersteld dat er een soort een damplaag om de aarde was. Die als het ware als een, ja, het uitspansel om de wereld heen. Een soort, wat wij nu over de ozonlaag hebben, een extra waterdamplaag. Nou, die heeft een aantal consequenties.
Maar dan totaal over,
Over de hele wereld. Die heeft een consequentie dat het klimaat heel anders geweest is.
Ja.
Heeft als consequentie dat het nog niet geregend heeft.
Subtropisch.
Je vindt pas, er staat na de zonneval, of bij de zonneval dat het gaat regenen, bij de zonvloed. En dat daarvoor een damp de aarde doorvochtigt, dat staat in Genesis, daar staat dat.
Ja.
Maar dat het dus niet geregend heeft. Je vindt het bij de zonvloed zelf, dat God de sluizen van de hemel opent.
Ja.
Men neemt aan dat dan op dat moment die waterlaag om de aarde heen naar beneden gekomen is. De sluizen van de hemel is heel wat anders dan een hoofdbuik van vandaag. Dat is 40 dagen en nachten lang dat het water zoveel, met zoveel filter naar beneden komt, dat de hele wereld onder water staat. Alle bergen, staat er, waren tot 15 el, 7,5 meter onder water. Even los van de hoogste bergen toe waren. Maar als de hoogste berg op de wereld onder water staat, dan is de zonvloed echt een mondiaal, een wereldwijde vloed geweest. Het is niet een vloed van een korte tijd. Of een gedeeltelijk ding. Nou, waarschijnlijk zijn een groot deel van de aardlagen en de fossielen ook in die tijd ontstaan. Dus de fossielen die wij terugvinden, die zijn dan volgens de theorieën, en dat zijn de meest waarschijnlijke theorieën, ontstaan in de zonvloed. En wat we dus nu vinden, dat zijn in feite de laatste tekenen van de wereld die er ooit heeft bestaan. En die door een oordeel van God geëindigd is. En na de zonvloed zie je een paar dingen.
Misschien is er een groot mensenfossielen, hè?
Heb je ook mensenfossielen?
Ja.
Je ziet een paar dingen. Bijvoorbeeld de mensen gaan korter leven. Het begint te regenen. De regenboog ontstaat. Dat is ook zoiets. Die heeft ervoor, was er geen regenboog. Dus er zijn een aantal dingen die veranderen in de atmosfeer. Ja, er staat in Genesis 10... dat op het moment in de dagen Peleg God de aarde deelde. Misschien heb je dat van continentale drift gehoord.
Ja.
De theorie zegt van nou, misschien was in de tijd voor Noach was inderdaad het Pangea, dat ene continent. En in de tijd na de zonvloed dat de continenten ontstaan zijn en de bergketens enzovoort gevormd zijn. Omdat de hele aarde in beweging geweest is in die tijd. En God de hele boel herordend heeft, een nieuwe aarde gemaakt heeft. Wat we toen pas de huidige aarde hebben gekregen. Daar is heel veel theorieën over. Uiteindelijk weet het niet. Het is interessant om erover te filosoferen. Maar het zou kunnen.
10 kilometer water. Naar de diepte, hè? In de grootste, diepste zee. Nog 8 kilometer.
Ja, zo diep als die nu is.
Dat is niet.
Zo diep als die nu is.
Ja.
Als het inderdaad van alles verschoven is, dan kan het zijn dat het nu dieper is dan dat het vroeger was.
Ja, dat water, dat moet in de hemel zijn geweest op die manier.
Ja. Dus dat ja, de aarde vlakker was, naar beneden de hele aarde bedekt was, ja. En volgens die continenten weer ontstaan zijn.
Ja.
En die diepe troggen in de zee en het water als het ware weer een deel
ja.
land heeft teweeggebracht.
Ik heb een kaart en daar kan je dus die, die bergruggen in de, bijvoorbeeld in de Atlantische Oceaan, die zijn allemaal op tekening gezet. Hè? En dan kan je zien waar die ruggen liggen.
Ja.
En waar de dieptes zijn. Hè? Dat is trouwens in de grote oceaan ook het geval. Maar er zijn plaatsen, daar zijn, is het 10 kilometer diep.
Ja.
Die tsunami is ook zo ontstaan, hè? Ja. Een paar jaar geleden. Er zijn ook beelden van. Er zijn met onderzeeërs hebben dus gekeken naar een paar van die breuklijnen op de wereld. Waar dus die continenten naar elkaar vegen. En ze zijn dus ook naar de, in die grote oceaan gegaan. Naar de plek waar die tsunami ontstaan is. En hebben ze dus ook een geweldige verschuiving. De grond is op één stuk een heel stuk omhoog gekomen. En dat over duizenden kilometer afstand. Echt in de diepzee. En een geweldige kracht is die, het water omhoog gegaan. Dat zijn de breuklijnen. En sommige breuklijnen lopen dan door ja, belangrijke delen van de wereld. Zoals Californië. San Francisco ligt een breuklijn. Die een grote aardbeving in het begin van het Japan. En allerlei gebieden heb je die op dat soort breuklijnen liggen. Waar langs de continenten schuiven. En nu is dat niet zoveel meer. Maar het zou heel goed kunnen dat in die tijd dat allemaal versneld gebeurd is. In ieder geval, het zijn hele catastrofale omstandigheden geweest. En eigenlijk zijn we daarmee ook een beetje uit de tijd heen.
Dus door de tijd heen.
Door de tijd heen. Dus misschien het idee dat we dan eindigen.
Interessant dit, hè?
Mm-hmm. Ja.
Met het beoordelen, Genesis 6:13, God zei tegen Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. We gaan volgende keer verder met de ark, de zondvloed en wat er daarna gebeurt.
Ja.
Zijn er nog vragen? Opmerkingen?
Het was leerzaam.
Dankjewel.
Ja.
Maar het is toch wel zo, Rudy, dat...